Goedemorgen. Hoe is het ermee? Goed? Nou, dat is... Nou, acceptabel, oké. Maar we zijn hier. En we zijn hier vanmorgen in deze ruimte, in deze kerk, om samen de gemeenschap van de heiligen, zoals we dat tegen elkaar zeggen, te beleven. We doen dat... Voorafgaand hier aan de dienst, het is altijd mooi als je binnenkomt, dat je dan ook ziet dat mensen wat naar elkaar toescharrelen en elkaar de hand geven en elkaar begroeten en zeggen wat mooi dat je er toch bent. En dat is geen routinegebaar, dat menen wij. En dat menen we hier, dat menen we ook op andere plaatsen, want daar waar Gods kinderen bij elkaar komen, daar is het goed. Daar is de geest van de Heer en de geest van de Heer die stroomt door ons leven heen. En dat betekent dat we elkaar aan mogen kijken, elkaar mogen begroeten, zelfs tegen elkaar mogen zeggen, ik heb je lief met de liefde van de Heer, want ik zie in u, ik zie in jou de grootheid van zijn naam. En dan mag het in ons leven soms, om het zomaar te zeggen, kom zie, kom sa zijn, maar de basis ligt er. De basis van ons geloof, het fundament dat Jezus Christus heet. En als we daarop bouwen en als we van daaruit leven, dan mogen we ook boven de omstandigheden van elke dag uitgetild worden en nu al uitzicht hebben op Gods heerlijkheid. Ik wil, broeders en zusters, graag twee gedeelten met u uit de Bijbel lezen vanmorgen. Het eerste is uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja. Ik doe dat uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, maar als u een andere vertaling hebt, de strekking is natuurlijk precies hetzelfde. Hoofdstuk 55, vers 1 tot en met 13. En in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap staat er boven geschreven de uitnodiging tot het heil, de zegen dus van de Heer. En dan zegt de profeet Jesaja tegen het volk Israël, o alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neig uw oor, met andere woorden, luister goed en kom tot mij. Hoort opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare genade bewijzen aan David. Zie, ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder van de natiën. Zie, een volk dat gij niet kende, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen, ter wille van de Heer uw God, en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Zoekt de Heer, zegt Jesaja, terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtigde man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarin niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken. En in vrede geleid worden. De bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor een doornstruit zal een cipres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Nou, daar staat al heel wat in het gedeelte van de profetie van Jesaja. Zoveel dat we dat vanmorgen niet allemaal met elkaar kunnen bespreken, maar we zullen een deel daarvan met elkaar voor het voetlicht houden vanmorgen. Het tweede gedeelte vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 37 tot en met 44. Johannes 7, vers 37 tot en met 44. In de NBG-vertaling staat erboven geschreven het water des levens. En dan lezen wij, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. Weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was, komt? Er ontstond een verdeeldheid bij de scharen om hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. En de tekst voor de overdenking van deze morgen vindt u in hetzelfde Johannes-evangelie, het zevende hoofdstuk, vers 37b. Deze woorden, Jezus riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Ik weet niet of u het al gedaan hebt, maar anders mag u nu even uw snoepje nemen. Dan neem ik even een slokje water. Of u hebt snoepje al in de mond, of u durft niet meer. Dat kan natuurlijk ook. En dan weet ik niet wie nou wie moet benijden. U met uw snoepje, of ik met mijn glaasje water. Moet er zuinig op zijn, hè? Water. We hebben het. Het is keurig hier neergezet. Zo helder als me kan. Heerlijk. Ja, maar wat kan dat lekker zijn, toch? Gewoon water. Geen koffie, geen thee, geen cassis, geen cola. Soms heb je behoefte aan gewoon het heldere water. Voor de scheikundigen onder ons, water dat bestaat natuurlijk uit twee delen waterstof en één deel zuurstof. Dan weet u dat maar even. Als u nu straks naar huis gaat, kunt u dat ook even aan anderen doorgeven. Dan kijken ze even weer tegen u op. Maar zo, jij weet dat goed. Helder water. Wat is dat belangrijk? En dat is zeker in onze tijd, misschien ook wel door de loop der tijden heen, is dat cruciaal. Zo cruciaal dat onze koning Willem-Alexander daar zelfs een van zijn taken, heeft hij van zijn vader overgeërfd en meegekregen, van een van zijn belangrijke taken gemaakt heeft, de waterhuishouding. Water hebben we nodig. Waar kunnen we beter zonder? Zonder water of zonder eten? Ja, we kunnen beter zonder eten dan zonder water. Water heb je gewoon nodig. Als er geen water is, en de mensen die er verstand van hebben, die maken zichzelf zorgen over de waterhuishouding hier in ons eigen land, waar het op het ene moment heel droog is. Je ziet dat nu ook in Italië. En aan de andere kant, dan weet je niet hoeveel regen je weg moet werken. En toch schijnt het allemaal niet goed te zijn. Een issue waar bijna elke dag over gepraat wordt. Zelfs tot in de politiek aan toe. Ik heb het al geproefd. En ja, u mag het straks ook gaan proeven. We gaan straks koffie drinken. En dan hoop ik niet dat u straks tegen degene die de koffie maakt zegt van ja, doen we niet, we gaan water drinken. Want dat is natuurlijk ook heel erg jammer voor alle inspanningen. Maar water, wat kan dat heerlijk zijn. En zeker op die momenten als je een grote lichamelijke inspanning geleverd hebt. U hebt dat vast allemaal wel eens gedaan, misschien doet u dat nu ook nog wel. Maar als je heel erg intensief bezig geweest bent en ik ben een persoon, ik kan heel goed transpireren. Nou, dan heb je bijna geen droge draad meer. En het lijf, dan zeg ik, ik moet eerst wat drinken. Ik moet eerst wat drinken, want anders kan ik niet verder. Er kunnen momenten zijn dat ons lichaam als het ware schreeuwt om water. Water, wat er ook gebeurt, ik moet eerst water hebben. En wat is dat kostbaar? Wat moeten we daar zuinig mee zijn? Wat moeten we daar ook zorgvuldig mee omspringen? Want er zijn heel veel landen, er zijn heel veel mensen, die kunnen dat niet zomaar even uit de kraan halen. Die kunnen dat zomaar niet even uit de kraan halen, in een glas doen en zeggen, kijk, dominee, broeder Remmers of wie dan ook, glaasje water, dan kunt u er weer tegen. Er zijn ook landen waar mensen heel ver moeten lopen voor een klein beetje water. En als er dan al water is, dan moet je je ook nog maar afvragen of het goed te drinken is. Water, broeders en zusters, is ook een onderwerp wat heel vaak in de Bijbel voorkomt. Vaak wordt er letterlijk over water gesproken. We kennen natuurlijk allemaal de geschiedenis van het volk Israël, Bijbelvast als u bent. We kennen natuurlijk ook allemaal de woestijnreis van het volk Israël, van het land Egypte, als voorbeeld van de wereld, de zondige wereld waarin we leven, door de woestijn heen naar uiteindelijk het beloofde land, het land Kanaan. De woorden Massa en Meriba, zegt u dat wat? Ja, ik zie hier en daar wat knikken en anders moet ik daar op de Bijbelstudie maar eens over hebben. Het volk Israël ging natuurlijk door de woestijn. Het volk had ook op een zeker moment dorst. Het volk gaat naar Mozes en die zegt, Mozes, wat heb je nou toch gedaan? Had ons bij de vleespotten van Egypte gelaten. Daar moesten we hard werken, daar waren we slaven, maar daar kregen we tenminste te eten en te drinken. In deze zandbak, in deze woestijn, daar sterven wij. En er is daar een rots, Massa, en dan zegt de Heer tegen Mozes, sla op de rots en dan zal ik zorgen dat er water komt. En zo is het ook. Hij slaat met zijn staf op de rots, water stroomt en het volk kan drinken. Het volk gaat verder in de woestijnreis en hetzelfde herhaalt zich. Meriba. Het volk gaat opnieuw naar Mozes en zegt, Mozes, wij sterven van de dorst. Zorg toch, want had ons anders in Egypte gelaten. En Mozes is een mens, net zoals u en net zoals ik. Mozes had natuurlijk de dagelijkse leiding over het volk, wat nu absoluut niet eenvoudig was. En Mozes, die vergeet zichzelf op een zeker ogenblik. En dan zegt hij, jullie willen water, en hij pakt zijn staf, en hij slaat op de rots en zegt, hier, alsjeblieft, dan heb je je water. En er stroomt inderdaad water uit de rots, en het volk wil gaan drinken, maar het is niet te drinken, maar het is bitter. Ze kunnen daar niet uit drinken. En het gevolg is, dat God tegen Mozes zegt, omdat je dat gedaan hebt, mag jij niet het beloofde land binnentreden. Dat is toch niet helemaal eerlijk, dacht ik zo. Hij doet zijn best. Mens, net als wij, leiding geven, de dagelijkse druk van het volk. Op een zeker moment vergeet hij zichzelf. We kunnen ons dat goed voorstellen. En God zegt tegen hem, omdat je dat gedaan hebt, mag je niet het beloofde land in. Hoe kan dat nou? Heel in kort, want anders doe ik nog een preek naast de preek. Massa en Meriba. Types voorbeelden van onze Heer Jezus Christus. Onze Heer is één keer geslagen op het kruis van Golgotha. Eens voor altijd, niet twee keer. Dus het type, de symboliek, de situatie daar in het Oude Testament, dat is een voorafschaduwing over datgene wat er zich afspeelde op het kruis van Golgotha. De Heer is één keer aan het kruis genageld, niet twee keer. Mozes heeft zich dat waarschijnlijk niet eens gerealiseerd, maar daarom was de uitspraak van God ook zo streng. Het volk had dus letterlijk meerdere keren behoefte aan water. Maar het wordt ook heel vaak aangegrepen in geestelijk opzicht, om de geestelijke gesteldheid van mensen in de Bijbel aan te geven. We zien dat door de hele Bijbel heen. We zien dat met name natuurlijk ook in het boek van de Psalmen. In Psalm 63 bijvoorbeeld. In het tweede vers, daar horen we David, de schrijver van die psalm, zuchten. God, u bent mijn God. Ik zoek u. Naar u verlang ik. Nee, dat staat er niet. Er staat naar u smacht mijn ziel. Dat is veel sterker dan verlangen. Dus mijn ziel smacht naar u. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. En op Psalm 42 vers 2 daar lezen we, zoals een hinde, zoals een hert, naar stromend water kan smachten. Dat dier heeft eigenlijk maar één ding voor ogen, ik moet water hebben, water. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. En smachten heeft in deze de betekenis van het vurig verlangen. Je kunt nergens anders meer aan denken dan dat. Geef mij water, laat mij drinken. In deze opmerking, het smachten naar God, vinden we veel vaker terug in de Bijbel. En hoe komt dat? Omdat de Bijbel een boek is waarin mensen beschreven worden zoals u en ik. Mensen waar de rode draad van het geloof in te vinden was. Mensen die zelfs in het Oude Testament leefden vanuit de genadelijn van God. Maar mensen die ook de ups en downs in hun leven kennen, ook in hun geloofsleven. Mensen die, denk ik net als wij, ook van tijd tot tijd in hun leven, hun geestelijk leven, in hun geloofsleven, de woestijnervaring kenden. God, waar bent u eigenlijk? God, waarom zie ik u niet? Waarom merk ik u niet? God, mijn geestelijk leven lijkt op te drogen. Ik smacht om opnieuw contact met u te mogen hebben. Waarom verbergt u zich voor mijn aangezicht? Waarom ervaar ik uw aanwezigheid niet of niet meer in mijn leven? Zelfs onze Heer, Jezus Christus, kende dat op het kruis van Golgotha, toen hij het hoofd boog en zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u er niet meer? Wat moeten wij zijn zonder uw goddelijke aanwezigheid? Of dat zo is, en in de Bijbel gebeurt dat meerdere keren en ik denk misschien ook in ons eigen leven. Dan hebben mensen het moeilijk. En ook degenen die pastoraat bedrijven, ook in een gemeente als deze, moeten daar denk ik ook oog voor hebben en een stuk sensibiliteit. Dan worden mensen bang. Als God zich terug lijkt te trekken in ons leven, hoe moeten we dan verder? Als de rode draad, de leiddraad van het geestelijk leven niet zichtbaar is en we weten niet meer welke kant we op moeten. Dat geldt niet alleen voor individuele gelovigen, dat geldt soms ook voor hele groepen mensen. Sterker nog, het geldt soms voor hele volken. En het volk Israël is daarvan, denk ik, in het Oude Testament het grote voorbeeld. Dat kan ook niet anders, want dat is het volk van God. U kent de geschiedenis van het volk Israël en u weet ook de ups en downs van het volk. Het volk van God, apart gezet. Heilig, zegt God, voor mijn aangezicht. Heilig, apart gezet, anders dan de andere volken, tot een getuige voor de wereld waarin het volk zich bevond. Maar heel vaak zei dat volk, daar hebben we geen zin in. Dat willen wij helemaal niet. Wij willen ons niet onderscheiden. Wij willen geen status apart te hebben. Wij willen ook zijn zoals de andere volken. Daar kwam ook het principe koning vandaan. Koning Saul. Het volk Israël leefde onder een theocratie. Maar dat wilde het volk niet. Ze zei, andere volken hebben een koning. Wij willen dat ook. Geef ons een koning. Met alle gevolgen van dien. Wij willen niet anders zijn. En wat gebeurde er dan? Regelgeving, geboden en verboden zoals God dat in de 10 geboden en in de wetten had beschreven, dat werd overboord gezet. Het gezag van God en zeker ook de door hem aangestelde leiders van het volk werd voortdurend ondermijnd. Als u de geschiedenis van het volk Israël leest, dan ziet u dat het volk in plaats van een getuige heel vaak een anti-getuige was. En toch, broeders en zusters, laat God zijn volk niet los. Want hij heeft zijn verbond met dat volk gesloten. Hij heeft zich een volk geformeerd, zodat het zijn naam op deze aarde groot zou maken. En dat verbond, de overeenkomst die God met zijn volk heeft gesloten, geeft natuurlijk rechten, maar ook verantwoordelijkheden. En het volk had de verantwoordelijkheid om te leven naar Gods geboden. En zeker in het Oude Testament, daar was het gehoorzaamheid geeft zegen. Ongehoorzaamheid is vragen om de grootst mogelijke problemen. Het hele Oude Testament is een aaneenschakeling van dit principe. En dat zien we ook terug in de profetie van Jesaja. Heel kort, in vogelvlucht, de profetie van Jesaja. En het eerste gedeelte, daar horen we de klacht en ook de aanklacht van God ten aanzien van zijn volk. Wat hebben jullie gedaan? Waar zijn jullie mee bezig? Waarom zijn jullie niet mijn volk en wil je geen getuigen zijn? De volgende hoofdstukken geeft God zijn belofte aan zijn volk. Met kerst wordt heel vaak uit de profetie van Jesaja gelezen. De belofte van de Immanuel, God met ons. Dan komen de diverse onheilsprofetieën over de vijanden van God. En met name het laatste deel van de profetie van Jesaja is voor ons van belang. Een gedeelte waar troost en uiteindelijk verlossing op korte termijn, maar ook op langere termijn, dat is een profetie, wat ook heel vaak nog in vervulling moet gaan, besproken wordt. Het volk op de korte termijn zal eens terugkeren uit de Babylonische ballingschap. Maar er zal ook een geestelijke bevrijding plaatsvinden en dan springt Jesaja al een stuk vooruit door de leidende knecht van de Heer, onze Heer Jezus Christus. En u moet dat misschien maar eens op een van uw Bijbelstudies bespreken. In hoofdstuk 55 van Jesaja wordt al vooruitgegrepen op de gemeente, of op het nieuwe verbond en op de gemeente van Christus. Jesaja noemt dat een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Het verbond dat in en door onze Heer Jezus Christus gesloten wordt voor degene die gelooft. In hoofdstuk 4 spreekt hij over de Heer als hij zegt, hem heb ik aangesteld als vorst, als heerser over de natie, als getuigen voor het volk. En in het nieuwe verbond is plaats voor zowel Joden als niet-Joden. En daarom zegt Jesaja in het Oude Testament al, in hoofdstuk 55 vers 5, zie een volk dat je nog niet kende, een volk dat jou nog niet kende, zal zich haasten om bij je te zijn ter wille van de Heer je God, de Heilige van Israël, die deze luister heeft verleend. In de gemeente van Christus is ruimte voor zowel Joden als niet-Joden. En elk die wil mag komen op basis van zijn of haar geloof. En wat God in het Oude Testament al aan het volk Israël duidelijk wil maken, is dat niet de uitwendige wet zoals de Joden dat kennen en waar ze groot mee geworden waren, het belangrijkste was, maar de inwendige. De wet geschreven in het hart van het volk. Daar gaat het om. En dat betekent dat Jesaja, die toch voor het grootste gedeelte de onheilsprediker wordt genoemd, dat niet alleen is. Hij is degene die in zijn profetie ook de boodschap van genade, van liefde, van vrede aan zijn volk mag brengen. En daarom zijn we begonnen in hoofdstuk 55, het eerste vers, door te zeggen, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Koop zonder geld. Koop maar je voedsel, koop wijn en melk en doe dat maar zonder betaling. Want waarom zou je geld betalen voor iets wat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Wat belangrijk is, zegt Jesaja als woordvoerder van God zelf, luister aandachtig naar mij. En je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van je overvloedig maal. Dan gaan we nu met elkaar naar het Nieuwe Testament, naar de woorden van de Heer Jezus. Want hij spreekt, met name in het Matthäus-evangelie, woorden van gelijke strekking. Daar zegt hij op een zeker moment tegen zijn volgelingen, jullie moeten niet bezorgd zijn. Vraag je niet bezorgd af, en bezorgdheid is iets anders dan niet zorgzaam te hoeven zijn. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Het zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader kent jullie. Jullie hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Hou je bezig met datgene wat echt belangrijk is. Het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En waarom doe ik dat nou? Waarom ga ik nu van Jesaja naar het Matthäus-evangelie, de woorden van onze Heer Jezus? Omdat de lijnen tussen het Oude en het Nieuwe Testament natuurlijk te trekken zijn. En de principes van het Oude Testament in deze en ook het Nieuwe Testament hetzelfde zijn. De opmerking van Jesaja is: luister volk, luister naar God. Luister wat ik als dienstknecht namens God jullie te zeggen heb. En handel daarnaar. Luister niet alleen en ga daar weer je eigen weg. Maar kom ook. Kom gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ga weer terug naar het hart van God. Datzelfde principe vinden we ook in het Nieuwe Testament. Luister naar de woorden van de Heer Jezus en leef daar dan ook uit. Hetzelfde zien we in Johannes 7, op de laatste dag van het loofhuttenfeest, het feest dat het volk herinnerde aan de uittocht uit Egypte. Daar zegt de Heer Jezus op de laatste dag van het feest: kom maar. Kom maar, degene die dorst heeft, kom bij mij en drink. En als je dat doet, als je bij mij komt, rivieren van levend water, wat iets heel anders is dan het water wat ik hier voor u heb staan, zullen uitkomen, stromen uit het hart van wie mij gelooft. Het is straks bijna Pinkster. De uitstorting van de Heilige Geest. De belofte van de Trooster. En Jezus zegt: als je in mij gelooft, dan zal het levend water, het water dat de mensen leven geeft, eeuwig leven geeft, uit ons hart stromen door de kracht van de Heilige Geest. En ook in deze woorden zijn een aantal dingen, denk ik, van cruciaal belang. Ten eerste zal de mens erkenning moeten hebben: ik kan het alleen niet. Ik ben van nature zondaar. Ik heb geestelijke dorst en ik heb het levend water dat God geeft om niet, heb ik nodig. Dan zal hij of zij zich toch echt moeten bewegen naar de bron die het levend water kan geven. En dat is onze Heer Jezus Christus. Er zal dus vroeger of later een keus in ons leven plaats moeten vinden. Wil ik Jezus volgen? Wil ik drinken van het levende water? Of doe ik dat niet? En als we dat doen, als we de Heer volgen, dan mogen we ook daadwerkelijk gaan drinken van het water dat Hij geeft. En als aan deze voorwaarden wordt voldaan, we luisteren naar het woord en we handelen dienovereenkomstig, dan zal God ook zijn zegen aan ons mensenkinderen geven. En dat geldt niet alleen voor het Oude Testament. Het geldt niet alleen voor het volk Israël. Dan zullen wij zegen ontvangen. Geestelijke zegen. Zegen gegeven door de Heilige Geest in het nieuwe hart wat God ons geeft voor degene die gelooft. De Bijbel zegt: rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van een ieder die gelooft. Dus ook van u en van mij hier in Houlenwijk. Dat is één voorwaarde. Uit het hart van wie in mij gelooft. Zoals gezegd, de Bijbel is één geheel. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament horen bij elkaar. Ze hebben geen geheimen voor elkaar. Als we de Bijbel goed bestuderen, lopen daar natuurlijk historische, maar ook geestelijke lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament. En wat Jezus zegt in het Nieuwe Testament, dat zegt de profeet Jesaja in het Oude Testament. In vers 6, dan zegt de profeet Jesaja: zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Ook God is in de tijd van het volk, in de tijd van Jesaja, niet ver weg. En Jesaja zegt tegen het volk: zoek het aangezicht van God. Kom weer bij hem. Ga niet bij hem vandaan. Bevind je als volk in de cirkel van zijn licht en zijn liefde. En vanuit de afgoderij kom opnieuw tot de levende God, de God van het verbond. Roep hem aan en verwacht de zegen van hem. En als dat gebeurt, dan zal God niet doof zijn voor de roep van zijn volk. Iedere keer zien we dat weer. Het volk komt naar het hart van God, doet belijdenis en de zegen van God zal weer over zijn volk uitgestort worden. Na belijdenis van schuld geldt zowel voor het Oude Testament als het Nieuwe Testament als voor ons. Volgt vergeving. Na bekering volgt genade en leven. Maar er zal wel bekering plaats moeten vinden. En dat is de keus die wij in ons leven moeten maken. En dan zal God zich ook aan zijn woord houden. En als God zijn kinderen in het Oude Testament en zowel als in het Nieuwe Testament als bij ons in liefde kan aannemen, dan gaat het goed. Ook al is het in ons persoonlijk leven misschien door onze omstandigheden niet altijd zo geweldig, maar dan is de basis, zoals ik aan het begin zei, is goed. Want dan hebben wij de basis van ons geloof, de basis van vrede, de basis van blijdschap, de basis van zegen. Jesaja besluit dan ook hoofdstuk 55 met de jubel voor het volk. Vol vreugde zullen jullie uittrekken. In vrede, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zullen jullie huiswaarts keren. Sterker nog, bergen en heuvels zullen jullie je juichend begroeten. Nou, heb je daar beeld bij? Dat is toch bijzonder? Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten. Gaat eigenlijk boven ons verstandelijk vermogen uit. De bomen zullen zelfs in de handen klappen over het feit dat we ons mogen stellen onder de liefde van God. Doornstruiken maken plaats voor cypressen, distels voor mirtenstruiken. En zo zal de Heer zich roem verwerven. Een eeuwig en onvergankelijk teken. Daar waar de kracht van het levend water zichtbaar wordt. Wat het nu bij de profetie van Jesaja geldt, evangelie van Johannes, of in ons leven. Daar komt zegen. Daar zullen ook de vruchten van de Heilige Geest, waar volgende week over nagedacht wordt, zullen gaan groeien. We hoeven ons alleen maar open te stellen voor de werking van Gods Geest. Daar zullen mensen ook gaan leven tot eer van God en tot zegen voor de ander. En zelfs tot blijdschap voor onszelf. Soms zelfs zo dat we zeggen, Heer, hoe is het mogelijk dat ik voor u mag leven? Dat ik voor u mag werken, dat ik een getuige mag zijn voor u. Maar dank u Heer, dat u ook uw leven voor mij hebt gegeven. Dat het levend water, het water des levens, ook voor mij en in mij mag groeien, mag vloeien, door mij heen mag vloeien tot zegen voor de ander. Broeders en zusters, we hebben nog een woord. In 2023 en volgende, voor de wereld die sterft aan haar twijfel en strijd. Het woord dat slechts waarheid en leven geeft. Het woord Jezus leeft en wij met hem. En gezegend is hij, gezegend is zij die dat gelooft en er ook uit leeft. Amen.